Tiel was wereldnieuws. Tjonge, jonge. Ja, Tiel was wereldnieuws. Botten van 5000 jaar geleden gevonden hier in de bodem. Dat is wat, hè? Dat is wat, hè? Ja, ik ga over 2 weken met Marjan weer naar Israël. En dan kijken we daar naar een geopend graf. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is wereldnieuws. En ik gun jullie dit nieuws. Tiel, oude botten gevonden. Wat vervelend nou dat ze in Leiden liggen en niet hier. Om ze te bekijken. Maar ja, daar is het museum. Hè? Ja. Hè? Maar wat hebben we eigenlijk een geweldig evangelie. Dat Jezus is opgestaan uit de dood in een nieuw lichaam. En dat wij met hem mogen opstaan. En met hem mogen leven. Het leven dat God ons gunt. Omdat hij van ons houdt. Wat is dat geweldig. Dat is de boodschap van Pasen en van alles wat erna komt. En daar gaan we ook naar kijken. En weet je, dit is nieuws dat de hele wereld overgaat. En wat mensen aanspreekt en vernieuwt en versterkt. Ik was een paar weken geleden was ik in Nepal. En dat is niet het eerste land waar je aan denkt als je met evangelisatie of met zending bezig bent. Maar helemaal niet zo bekend land eigenlijk, behalve dat daar de hoogste bergen liggen. En dat vroeger de hippies daar naartoe gingen. Erg lang geleden, ik was toen nog jong. Maar het sprak me toen al aan en nu mocht ik gaan. En we waren hoog in de bergen, we waren bij een volk wat eigenlijk niet op de kaart staat van iemand. Daar komen nooit buitenlanders, er wordt geen onderzoek gedaan of wat dan ook. Maar daar zijn mensen tot geloof gekomen. Gewoon mensen die leven nog in een tijdperk wat je je kunt voorstellen in de middeleeuwen of zo, of misschien nog eerder. Maar die Jezus ontmoeten en dan geraakt worden door het feit dat ze geliefd zijn door God. Dat ze hun angsten mogen afleggen. En de man die daar eerder was dan ik, die me ook meenam, die zei mijn eerste getuigenis toen ik daar logeerde bij dat volk. Gewoon hoog in de bergen, er is geen huis wat op dezelfde hoogte ligt. Het is allemaal heel steil. En ze hebben daar hele kleine veldjes waar ze hun eigen behoeften voorzien. Een paar meter breed en dan een terrasje en dan weer naar beneden en weer naar beneden. Je kijkt zo de diepte in, 2 kilometer de diepte in. Het is ongelooflijk hoe mensen daar kunnen leven. Maar hij zegt, mijn eerste getuigenis was dat ik ging plassen op het veld in het donker. Kun je dat voorstellen? Dus die mensen die kenden hem haast nog niet. Hij was er eigenlijk om die taal op schrift te stellen van dat volk. Voor de Universiteit van Leiden deed hij dat. En hij zegt, mijn eerste getuigenis was, ik plaste op het veld. Ik durfde het veld op te gaan om daar te plassen in het donker. Die mensen waren zo bang voor de geesten, dat ze dat zelf nooit zouden doen. En toen kwam het los van, hoe doe je dat? Waarom durf je dat? Wat is dan jouw macht? En dat soort dingen. En toen kon hij gaan spreken over Jezus. Hij vertrok en had een getuigenis. Hij zegt van, mijn taalhelper, die mij hielp om die taal op schrift te stellen, die had een zoontje dat op sterven lag. En hij zegt, ik sprak een profetie uit. Ik zeg, je zoontje is genezen op dit moment. En die man die ging naar huis. En zijn vrouw vertelde, hij is genezen. Hij is koortsvrij. Hij staat weer. Wanneer? En toen realiseerde zich dat uitgesproken was door mijn vriend. En dat op dat moment zijn zoontje genezen was. En zo is daar een kerk ontstaan. Ik mocht daar spreken. We zijn daar een week geweest. Daarna ben ik nog een week op een bijbelschool geweest. Waar ik ook de eerste buitenlander was om te spreken over Jezus. En wat is het dan geweldig dat je ziet dat het evangelie voor alle volken is. En jullie weten, jullie kennen mij wel een beetje, dat ik een hart heb voor al die volken. Dat ik als kind eigenlijk al betrokken was bij zending en bad voor de wereld. En we zijn in Rotterdam terechtgekomen. Als ik van mijn balkon afkijk, kijk ik zo op de boompjes. En daar staan al die vlaggen van al die landen van de wereld. Heb je dat wel eens gezien langs de Maas? Alle vlaggen van de Verenigde Naties. Er staat ook een vlag van Nepal bij. Dat is zo'n, dat is eigenlijk een puntvlaggetje. Of 2 puntvlaggetjes. Die hebben ze netjes geknipt. En ook daar laten hangen. En dan loop ik daar tussendoor, tussen al die vlaggen door. En dan zeg ik, hier, die volken zijn van u. En we hebben erover gezongen. Dan staan we voor de troon. En dan al die volken zullen jubelen voor hen. En wat is het dan leuk dat er een paar mensen tussen zijn die zeggen, we hebben je toen gehoord, onze liefde voor Jezus is gegroeid en nou zingen we samen onze lof naar hem toe. Dat is geweldig, hè? Daar mag je dan bij betrokken zijn. En dat is ook met de boeken zo. Ik heb weer even een stripboek, Jezus de Messias, meegenomen. Maar die is een beetje verkeerd gedrukt. Want die moet je van achteren naar voren lezen, in ons gevoel. Zie je dat? Die moet je zo lezen. Want dat is het Arabisch. Ja, en wij zijn erg blij. Er zijn nu 110 talen vertaald en gedrukt van dit stripboek. En dat gaat maar door, want er liggen er weer een heleboel klaar. Maar we zijn erg blij dat het Arabisch ook voor Nederland beschikbaar komt. Want het was al gedrukt voor Egypte en voor Libanon en voor Irak en allerlei andere landen. Ook in Noord-Afrika. Maar omdat we het zelf ook uitgeven, kunnen we het ook zelf beslissen wanneer we het drukken. En er zijn mensen die zeggen, we willen dit gewoon voor vluchtelingen gebruiken. En vandaar dat het nu ook beschikbaar is. Ik weet niet of we hier zijn. Is er iemand die zegt van, ik wil dat boek wel hebben en weggeven aan iemand? Kom even naar voren, dan mag je het, ja, dan mag je het meenemen. Hartstikke idee. En er zijn er meer. Ze liggen achter. We hebben ze ook, alsjeblieft, veel plezier ermee met weggeven. We hebben ze ook in Chinees bij ons. Rare Chinezen vind je overal in de wereld, toch? Net als rare Nederlanders. Engels hebben we liggen, het Nederlands. Als je wat mee wil nemen, je moet ze kopen, 6,50. Dan ben je welkom. Er liggen ook andere boeken, je kent ze wel misschien. De dagboeken, die hier ook in de gemeente al heel lang gebruikt worden. Een boek over rust bij Jezus, ook een dagboek, maar wat korter. Waarin je echt de stilte ingaat, waar we naar verlangen dat we echt tot rust komen. Dat boek helpt je daarbij. Er is een boek over het huwelijk, hemels huwelijk. Waarin je eigenlijk het fundament van hoe God kijkt naar het huwelijk samen kunt leggen vanuit dat boek. En de tienerbijbel, allemaal dat soort boeken. Maar vooral ook die strip gaat zijn weg. En ik vind het toch leuk om dat te vertellen. Omdat wat je eigenlijk ziet, dat is dat God kiest je uit. En Jezus zegt dan, de Vader wordt verheerlijkt. We zijn allemaal kinderen van de Vader. Wanneer je vrucht draagt. En wat is vrucht dragen? Dat is wat je zelf ontvangt, dat zich vermenigvuldigt naar anderen toe. En sommigen doen dat met boeken of met spreken. En ik bof dat ik dat mag doen. Want dat is echt mijn ding. Maar jullie hebben ook een ding. En God zegent je om tot zegen te zijn voor anderen. Heerlijk is dat, hè? Om daarvan te weten en om dan je ook uit te strekken en te zeggen van, dan wil ik ook vrij zijn om dat te kunnen doen. Dan mag God in mijn leven werken, zodat ik daarin opgroei, hè, en volwassen word en echt tot bloei kom. Zodat anderen gezegend worden door mijn leven heen. Dat kan al heel jong en dat kan ook als je oud bent. Dat gaat maar door. En dan is het leuk om oud te worden en te zien dat dat gewoon blijft werken. Als je betrokken wil zijn bij ons werk, je kunt je naam ook invullen en je e-mailadres. We geven ook een nieuwsbrief uit, dan volg je dat gewoon. Nieuwe boeken komen er weer aan. Wat er gebeurt met dat stripboek, de reizen die we maken en dat soort dingen. Als je het leuk vindt, hè. We hebben al een lange relatie hier in de gemeente. Dus als je zegt van nou, ik wil daar wel eens wat meer over lezen, dan houden we je op de hoogte. Ik wil eigenlijk met je kijken naar een heel fundamenteel begrip in de Bijbel waar Luther al een boek over schreef, Maarten Luther, ja, de reformator in 1521, die schreef een boek en dat heette De Vrolijke Ruil. Dat is wat? De Vrolijke Ruil. En daar wil ik met je naar kijken. En dat is het thema van deze ochtend. Ik spreek er in andere vormen wel vaker over, maar ik heb het gevoel dat wij telkens weer terug moeten gebracht worden tot wat betekent nou die opstanding van Jezus. En dan moet je ook weer door Pasen heen, daar zijn we net doorheen gegaan. Maar wat je dan moet begrijpen, dat is dat God op zoek is naar mensen die in willen staan voor andere mensen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Als het gaat over vrucht dragen, dan betekent het eigenlijk dat God zegt, ik zoek mensen die met hun leven en met wat ze te geven hebben, er zijn voor andere mensen. In willen staan voor andere mensen. Dat is Gods hart. Ja, dat is Gods hart. Dat je er zult zijn voor anderen. Dat als anderen het moeilijk hebben, dat je ervoor gaat staan. Dat je zieken opzoekt. Dat je mensen die kwetsbaar zijn, dat je daarbij bent. Dat je voorspraak doet voor mensen. Dat je bidt voor mensen. Dat is Gods hart. Dat heeft hij altijd gewild. Toen hij Adam en Eva schiep, was het eigenlijk, jullie zijn er als eerste voor al die andere mensen. Alleen het ging daar mis. En toen zocht hij opnieuw naar mensen die zouden instaan voor andere mensen. En hij kwam bij Noach uit. Eén persoon die instaat voor de hele wereld. Ja, Noach was ook niet echt die persoon. En dan gaat hij verder en dan kom je bij Abraham terecht. Die ook weer in wil staan voor alle mensen. Maar ja, ook dat knaagt en knelt. En ook hij is niet eigenlijk die man die God zoekt. En zo gaat het verder. Mozes, hè, die voor zijn volk opkomt. maar ook niet eigenlijk. En zo blijft hij zoeken. En dan lees je in Jeremia 5 vers 1. En eigenlijk is dat een roep van God zelf. Hij roept het naar zichzelf. En hij neemt ons daarin mee en hij wil ons betrekken in zijn plan en zijn verlangen. Mag er iemand zijn die kan instaan voor alle mensen? Dat is het grote thema van de Bijbel. Is er iemand die opkomt voor de rest, zodat de rest gered kan worden? En dan zegt hij in Jeremia 5 vers 1, en ja, dat is dan 600 jaar voor Christus geschreven, want we gaan naar Jezus toe met die vraag. Hè? Maar hier is dan die worsteling, zwerf door de straten van Jeruzalem. Nou, we zijn er weer over 2 weken, dan kan je daar zwerven en rondlopen en kijken. Hè? Vraag na, kijk om je heen. Zoek op de pleinen of er iemand is. Iemand, God zoekt naar iemand. Of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft, dan zal ik Jeruzalem vergeven. God zegt, als er maar één is die puur goed is, dan kan die instaan voor Jeruzalem. En dan zal ik zijn zonde vergeven. Vind je dat niet geweldig? God is zo barmhartig, zo goed, dat hij zegt, als er één instaat voor iedereen, dan kan ik de rest ook bereiken. Dan kan ik van je houden, dan kan ik je vergeven. En God houdt van mensen. Ook in het Oude Testament houdt God van mensen. Hij is barmhartig, hij is bewogen met ons. Als je in het Oude Testament leest hoe God betrokken is bij ons, dan zie je hem eigenlijk worstelen. Ook met zijn eigen gevoelens over ons. En hij zegt, het is niet goed, het gaat niet goed, maar ik wil dat het goed gaat. Is er één? Is er één? Met wie ik zo betrokken kan zijn, dat die ervoor instaat dat ik ook van de rest kan houden. Dat is de roep in het Oude Testament. Dat is de ontwikkeling van de geschiedenis van de Bijbel. Dat is Adam. Dat is Abraham. Dat is Noach. Dat is Mozes. Dat is Jozef. Eén die instaat voor iedereen. David. Dat zijn de profeten die zeggen, hoe is het mogelijk dat mensen zich zo verwijderen van God? Is er één die kan instaan voor iedereen? Als er maar één was, dan zou hij tot zegen zijn voor de rest van de wereld. En dan lezen we diezelfde worsteling ook een paar bladzijden eerder in Jesaja 59. Die ook eigenlijk al zo lang voor Jezus ziet wat God in zijn hart heeft. Dan staat er in Jesaja 59 vers 16. Hij zag dat er niemand was. God zag dat er niemand was. Dat is wat? Dat er niemand was. Hij was geschokt. Dat is Gods hart, hè, die betrokken wil zijn bij ons. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Dat is Gods dilemma. Dat is zijn pijn, dat is zijn verdriet, dat is zijn boosheid in het Oude Testament. Dat is de taal van de profeten die in Gods hart kijken. En die dan zeggen, hij vond niemand. Er was niemand die zijn zijde koos. Hij zocht naar één persoon die kon instaan voor alle mensen. En hij was er niet. Dan zegt God, op eigen kracht zal ik redding brengen. Wat hier staat, op eigen kracht bracht hij redding. God zegt, als er dan niemand is, dan kom ik zelf, dan word ik zelf een mens. Dan ga ik mijn kracht inzetten om daar te zijn waar niemand kan komen. Recht voor God, recht voor anderen. Zuiver, heilig. Die persoon heb ik nodig. En ik doe het zelf. En dan staat er, zijn gerechtigheid spoorde hem aan. God zei, er moet recht gedaan worden. Mensen verknallen het voor elkaar. Mensen verknallen het voor zichzelf. Mensen leven in zonde. En zonde doet de ander pijn. En zonde doet zichzelf pijn. Er moet recht gedaan worden. Ik breng dat recht. Ik wil dat die rechtvaardigheid die ik heb, die goedheid die ik heb, dat andere mensen, dat alle mensen dat zullen zien. En dat ze zullen zeggen, als God goed is en als die ene persoon die God gezocht heeft goed is, dan is het mogelijk dat ik ook goed ben. Dan is het dus toch hoop. Dan kan ik dus ook goed zijn in Gods ogen. Gods rechtvaardigheid spoorde hem aan. En we zullen zien, daar eindigen we straks mee, dat God dan zegt, die rechtvaardigheid, daar plaats ik je in. Jij bent mijn rechtvaardigheid. Jij bent mijn goedkeuring. Jij bent mijn goedheid. Ik zie dat je goed bent. Niet uit jezelf, maar omdat ik iemand geef in wie ik je kan plaatsen, met wie ik je kan vereenzelvigen. Waarvan ik kan zeggen, als hij zo is, dan mag jij ook zo zijn. En dan komen we uit bij Jezus. God die mens werd, die ene mens die God zocht. En waarvan eigenlijk al heel vroeg in de geschiedenis van de Jezus geprofiteerd wordt. Jezus ruilt met alle mensen. Jezus is in staat om die roep van God, die zegt, waar is die ene man die kan instaan voor alle mensen, om dat waar te maken. Dan gaan we naar Johannes 11, vers 50. En dan vallen we midden in een geschiedenis van Jezus die gekeurd moet gaan worden. Is hij wel goed? En de priesters, de hoge priesters en de geleerden van die tijd, de machthebbers, de Joodse machthebbers, die zeggen, het kan niet zijn dat één mens goed is. We hebben hem gezien en we kunnen hem nergens op betrappen, maar hij moet het veld ruimen, want anders wordt hij onze concurrent. Dat is altijd zo, hè? Als je aan de macht bent, ben je altijd bang voor concurrenten. En Jezus is een concurrent van alle mensen die zichzelf rechtvaardigen. Die zeggen, ik ben goed genoeg. Ik kom wel in de hemel. Want als je diep van binnen kijkt, dan zeg je, het is niet goed genoeg. Er is er maar één goed. En dat is Jezus. Wil je dat erkennen? Is Hij Heer? Is Hij de Heer van je hart? We hebben het allemaal gezongen, hè? Nou, deze leiders, die spreken daar iets uit. En het is bij name van de hoge priester. Die gaat spreken en die zegt iets bijzonders. Nou moet je weten, hoge priesters waren door God gewild. Want een hoge priester was ook zo'n persoon die instaat voor alle mensen. Die bij God kwam, in het heiligdom, in het heilige de heilige zelfs. Eén keer in het jaar mocht hij daar er zijn namens God. En dan bracht hij bloed ter vergeving van de zonde van het volk. En dan zei God, oké, voor dit jaar, één keer in het jaar, voor dit jaar is het offer wat gebracht is genoeg. Ik kan het volk zegenen. En die hoge priester was dan eigenlijk zo'n soort één man die instaat, stond voor het volk. Ja. Alleen, die ene man was ook nooit goed genoeg. Dus die moest steeds opnieuw ook offers voor zichzelf brengen. Hebreeën gaat erover, hè? Misschien ken je die brief wel. Dat gaat helemaal over dat aspect van hoge priester zijn. Eén man die instaat voor alle mensen. Nou, deze hoge priester was corrupt, waar we nu over gaan lezen. Caiaphas. Het was zelfs zo erg dat er waren er twee, terwijl God zei het moet er één zijn. Dat is heel bizar, hè? Dus die hebben eigenlijk die hele lijn van de Bijbel weggelegd. Eén man die instaat voor zijn hele volk. Je moet het maar lezen in de evangelie. Het gaat over de hoge priesters. Nou, als je het Oude Testament goed kent, dan weet je dat kan helemaal niet. Dus daar zat corruptie in. En die hoge priesters die besluiten, Annas en Caiaphas en de leiders daaromheen, Jezus moet uit de weg geruimd worden. En dan gaat Caiaphas iets zeggen. En die zegt in vers 50, besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk. Zodat niet het hele volk verloren gaat. Ja? Deze hoge priester spreekt hier over de ruil. Zonder dat hij het weet, neemt hij iets op zijn lippen wat compleet waargemaakt wordt door Jezus. Eén man zal sterven voor het volk, zodat niet het hele volk omkomt. Hij dacht het politiek. Hè? Hij dacht, als Jezus opgeruimd wordt, komt er geen opstand. Want Jezus is zo populair dat straks het hele volk achter hem aangaat. En als ze zeggen, hij wordt koning, dan worden de Romeinen boos, want die bezetten het land. En de koning is de keizer in Rome. En dan wordt het hele volk vernietigd. Want dat is wel vaker gebeurd. Ja? Behalve bij Asterix en Obelix. Ja, maar verder, he, is dat enorm onderdrukt in dat rijk door de Romeinen. Dus dat zat erin, he, dat probleem. Dus vandaar dat die hoge priester zegt, Jezus moet weggeruimd worden. Want besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk. Zodat niet het hele volk verloren gaat. En dat was de hoge priester die instond voor de Joden, voor het Joodse volk. We zullen straks zien dat Jezus instaat voor de hele wereld. En waarom? Ja. Maar hier gaat het nog eventjes om dat ene volk. En dan lees je verder, ik heb dat niet geprojecteerd, maar je moet maar even luisteren. Dat zei hij niet uit zichzelf. Deze hoge priester Caiaphas zei dat niet uit zichzelf. Hoge priesters die door God aangesteld waren, hè, vanaf Mozes af aan tot aan dit moment, spraken één keer in het jaar woorden van God uit, een profetie uit. Dan kwamen ze uit het heilige der heiligen. En dan mochten ze namens God iets zeggen tegen het volk. En dan gingen ze het volk zegenen. Dan legden ze de naam van God op het volk. Dat deden ze zo. met de letter Shin. Dit is de letter Shin. Ja. En dan zeiden ze, live long and prosper. Ja, sommigen van jullie weten waar dat uitkomt, die woorden. Ja, uit een of andere beroemde film. Ja, live long and prosper. Maar dat is wat ze zeiden. Hè? Ze legden, nummer 6, ze legden de naam van God op het volk. En dan spraken ze de zegen uit. En dan was er een profetie gevolgd. Dus Johannes, die dit schrijft, die hoort deze woorden, of die heeft ze te horen gekregen. Want hij was een bevriend met het huis van de hoge priester, deze discipel. En die zegt, dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester zei Caiaphas dat als profetie. Dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk. Maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Dus Johannes hoort in die woorden van de hoge priester profetie. God heeft gesproken. Die hoge priester spreekt namens God. Dat één man zal sterven voor het hele volk. Dat is wat hier gebeurt. En het wonderlijke is, en dan zit je midden in die geschiedenis waar we eigenlijk van de week al over nagedacht hebben met Pasen. Dan zit je midden in die geschiedenis dat Jezus uitgeleverd wordt aan de hoge priester en de schriftgeleerden en de leiders van het volk. En dat ze hem gaan keuren. Ze gaan hem keuren. Het volk heeft het ook al gedaan. En mensen uit allerlei delen van de wereld zijn zelfs gekomen, de Joden uit andere landen, om hem te keuren. Is er iets waarin hij niet deugt? Zit er zonde bij hem? En de hoge priesters gaan dat doen. En dan nemen ze hem gevangen. Hier staat de laatste woorden van de hoge priester zijn, hij moet dood. Dat is het besluit, hè? Hij moet dood. En dan hoofdstukken verder, Johannes 18, dan popt die hoge priester weer op. En dan is Jezus gevangen genomen. En dan zegt Johannes, die Caiaphas is dezelfde man die gezegd heeft, één man moet sterven voor het hele volk. Dus het staat niet één keer in de Bijbel dat Caiaphas dat gezegd heeft, maar het komt nog een keer terug. Zo belangrijk is dat in Johannes 18. Ja. En dan zien we dat wat in die profetie staat, in het leven van Jezus letterlijk vervuld wordt voordat hij sterft aan een kruis. Want wij denken altijd, oké, die ruil heeft plaatsgevonden toen hij stierf aan een kruis. Het wonderlijke in het leven van Jezus is, en het is goed om daar eens over na te denken, dat alles wat Jezus volbracht heeft aan het kruis, hè, dat hij onze zonden wegdroeg, dat hij onze ziekte genas, dat hij met ons ruilde, dat allemaal al in het leven van Jezus, voordat hij stierf aan het kruis, uitgewerkt is. Heb je er wel eens over nagedacht? Jezus genas al zieken, voordat hij onze ziekte aan het kruis op zich nam. Waarvan Jesaja 53 zegt, hè, in onze striemen is ons genezing geworden. In zijn striemen is ons genezing geworden. Ja. Dat is een kruisbeeld. Hij stierf aan het kruis, in zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus genas al, dat weten jullie, in zijn leven, gedurende zijn leven. Hetzelfde met vergeving van zonden. Hij zegt op een bepaald moment tegen een van die mannen, die ook genezen wil worden, je zonden zijn je vergeven. Heb je dat wel eens gehoord? En dan denk je, dat gebeurde toch pas aan het kruis? Hoe kan het nou dat Jezus al zonde vergeeft, zonder dat hij die zonde op zich genomen heeft aan het kruis? Hij moest er toch voor sterven? Weet je dat in hetzelfde gedeelte in Marcus 4 staat hoe hij dat kon doen? Want die schriftgeleerden, die het allemaal zo goed weten, die zijn boos. Die zeggen, je kunt geen zonde vergeven. Zonden moeten vergeven worden, dan moet je naar de tempel, dan moet er een dier geslacht worden. Dan moeten de priesters zeggen, je zonden zijn je vergeven. En dan kun je er weer even tegenaan tot je de volgende zonde doet. En dan moet je weer offeren. En dan moet je weer vergeving vragen. En dan weer tot de volgende zonde moet je weer vergeving vragen. En zo gaat dat ritueel maar door. Er zijn veel mensen die nog steeds in dat ritueel leven. Die niet geloven dat jouw zonden definitief vergeven zijn door Jezus. Maar Jezus vergeeft zonden al voordat hij gestorven is. Weet je wat hij zegt? Ik heb de macht om zonden te vergeven. Dat is wat? Hij heeft de macht om zonden te vergeven. God heeft mij de macht gegeven om zonden te vergeven. Ja. Nou, daar zit wat achter. Want God wil dat één man instaat voor alle mensen. En die ene man, want dat hebben we net gelezen, moet zelf zonder zonde zijn. En die heeft dan het recht om zonden te vergeven. Dat is de kracht van Jezus. Hij is vrij van zonde. Dus hij wordt gekeurd door de hoge priesters. En ze hebben allerlei leugentjes nodig om bewijs te leveren dat hij schuldig is. Maar hij is het niet. Hij is het niet. Want dat is leugen. Hij is zonder zonde. En dan komt hij bij Pilatus terecht. Hè? Want het bijzondere is dat Jezus niet veroordeeld wordt door de Joden, maar door de Romeinse machthebber. Als Jezus veroordeeld zou zijn door de Joden, dan zou hij de straf van de Joden gekregen hebben. En de straf van de Joden voor godslastering, want daar beschuldigden ze hem van, de straf voor godslastering is steniging. In de wet van Mozes staat, als je godslaster, hè, en er zijn ook andere zonden, die zijn zo ernstig, want er zaten in die tijd gradaties in zonden. Hè. Voor God is het allemaal één potnat. Ja. Zonde. Want als je één ding gedaan hebt, heb je alles gedaan. Heb je de complete wet overtreden, zegt de Bijbel. Hè. Maar er waren toen zonden waarvoor je de doodstraf kreeg. En voor godslastering moest je gestenigd worden. Jezus is niet gestenigd. Jezus is namelijk niet alleen voor de Joden gestorven, maar voor de hele wereld. Dus het moest zo zijn dat Jezus niet veroordeeld werd door de Joodse machthebbers, niet door de wet van Mozes, ja uiteindelijk wel, want hij nam onze vloek op zich, de vloek van de wet. Als je zondigt moet je dood. Nee, maar hij werd overgeleverd aan de Romeinen, zodat hij niet alleen zou sterven voor de Joden, en dat schrijft Paulus al, dat hebben we net gelezen, maar ook voor de verstrooide mensen, voor de mensen die overal in de wereld wonen en die ook een hart hebben wat zich uitstrekt naar Gods goedheid en naar Jezus. En die zeggen, oh, ik wil ook goed zijn in Gods oog. Jezus stierf de internationale doodstraf. De straf van de naties. De straf van de machthebbers die de naties op dat moment onder hun beheer hadden. De straf die Pilatus hem gaf. Het vonnis van de kruisiging. De kruisdood. Mensen werden ook langs de weg in Rome gekruist. En in al die gebieden was de kruisdood de ultieme doodstraf. Jezus stierf voor alle mensen. Niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen. Dus hij wordt uitgeleverd aan Pilatus. En de reden daarvoor is dat het Pasen is. Dus dat de Joden niet zelf hun handen vuil willen maken. Want er is een feest en straks moeten ze rein zijn voor God om te kunnen feesten. Dus ze leveren hem uit aan Pilatus. En dan gebeurt daar iets bijzonders waarvan ik net gezegd heb. Ook de ruil voltrekt zich al voordat Jezus ruilt met de hele wereld. Ja. Omdat Jezus, en dat wil de Bijbel laten zien, zonder zonde is en kan ruilen met mensen die vol zonde zijn. Want dan krijg je die geschiedenis, en het is leuk om dat even te laten zien. Oh, je hebt hem ontstaan. Ik ben begonnen met het tekenen van dit verhaal toen ik 17 was. Dus een strip die heb ik getekend toen ik 17 was. En dan zeggen inderdaad de priesters, hij moet sterven in ruil voor het volk. Hij moet dood. Ja, dat is Johannes 11. Maar dan gaat het verder in Johannes 18 en 19, is het volgende plaatje. Want dan staat Pilatus daar op het mozaïekterras. Je hebt het wel eens gelezen. Gabbata heet dat. Het mozaïekterras van het paleis van de Romeinen. En ik weet niet of je daar wel eens een voorstelling van gemaakt hebt. Je had in Israël had je de tempel van Herodes, die enorme tempel waar al die offers gebracht werden. Ja, waar de hoogpriester ook de baas was. Maar de Romeinen waren de baas, dus die hadden een tegen de tempel aan hadden ze een hoger paleis gebouwd. Een hoger kasteel, een Romeins bouwwerk, bolwerk, wat hoger was dan de tempel. Zodat ze daarop neer konden zien en konden zeggen, wij zijn de baas. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. Wie is de baas in Nederland? Dat is Rotterdam. Ja, daar wordt het geld verdiend en er staan de hoogste gebouwen. Wij wonen recht tegenover het hoogste gebouw van Nederland. Dat is Deloitte. Dat is geloof ik 160 meter hoog, 164. Maar is niet genoeg, want achter ons, Rotterdam-Noord, daar wordt straks op de Zalmhaven een gebouw gebouwd van 220 meter geloof ik. Dan gaat het nog weer hoger. Ja, want dat tempo en die scoren en dat die bluff van wij zijn de grootste. Ja, dat moet natuurlijk wel blijven. Hè? Als het Feyenoord niet is, dan maar een gebouw. Ja, weet je, dit zit zo in de mens. Hè? Ook bij de Romeinen. Ook bij de Romeinen. Jezus wordt daar naartoe gebracht. En dan staat hij daar voor dat publiek. En dat publiek zegt, wij willen dat Jezus sterft. We willen van hem af. Hij is gevaarlijk. Dat hebben ze ingefluisterd gekregen door hun leiders. Hè? En dan gaat Pilatus gaat dealen. Want hij heeft Jezus verhoort en tot drie keer toe lees je in Johannes, tot drie keer toe, hij is onschuldig. Pilatus zegt tot drie keer toe, hij is onschuldig. Je leest dat in Johannes en ook in Lucas. Ja, tot drie keer toe, hij is onschuldig. Jezus is zonder zonde. Ze kunnen geen fout in hem ontdekken. Eén man die kan instaan voor alle mensen. Dat komt op de lippen van Pilatus terecht. Van de machthebber van de wereld, hè, of in ieder geval namens de keizer in Jeruzalem. En dan gaat het volk roepen. Dan gaat het volk roepen, kruisig Jezus. En dan denkt Pilatus, maar dat kan ik niet doen, want dan verlies ik mijn reputatie. Want als iemand zonder schuld is, kan ik hem niet uitleveren. Dat zou een hele slechte daad zijn. Als dat bekend wordt in Rome, dan word ik gelijk ontslagen. Want dat is recht. Ook Romeins recht. Ja? Dus hij kan daar niet mee sjoemelen. En dan is er een soort spelletje wat hij speelt, wat hij wel vaker gedaan heeft. Hij houdt mensen gevangen en hij kan soms iemand tevoorschijn halen en zeggen, laten we dan hem veroordelen en de rest vrijlaten. Dat deed hij om het volk dan gerust te stellen. En dat had hij vaker gedaan. En dat was een gewoonte geworden. Jullie hebben een gewoonte dat ik iemand uitlever, uitruil, eigenlijk om het volk gerust te stellen. En dan was het weer even goed. En dan zegt hij, ik heb hier Barabbas. Het grappige is, ik moet het even opzoeken. Ik heb er namelijk een rijtje van gemaakt. Hoe in de Bijbel geschreven wordt over Barabbas, dat is bizar. Elk evangelie schrijft daarover. En die Barabbas wordt genoemd een beruchte gevangene, een oproerkraaier, een moordenaar, een opstandeling en een misdadiger. Hoeveel woorden wil je hebben om te zeggen dat hij schuldig is? Ja? Ja? Daar wordt heel veel nadruk op gelegd. Dat is Barabbas. Een rebel, een moordenaar, een crimineel zouden wij nu zeggen. En dan zegt Pilatus, wie willen jullie dat ik vrijlaat? Ik wil iemand vrijlaten. Ja? Zodat jullie gerustgesteld zijn. Barabbas of Jezus? Jezus, tot drie keer toe, hij is onschuldig. Barabbas, hoor je het rijtje? Hoeveel schuld heeft hij? Wie willen jullie dat ik vrijlaat? Maar God heeft gesproken. Eén man moet sterven voor het hele volk. En het volk is zo opgehitst dat ze allemaal roepen, kruisig Jezus en laat Barabbas vrij. Daar heb je de ruil voordat Jezus ruilt met de hele wereld. En Barabbas, dat ben jij en dat ben ik. Dat zijn wij. Want hoe vaak hebben we niet gedacht, val dood. Hoe vaak hebben we niet gedacht, verdwijn uit mijn leven. Hoe vaak hebben we eigenlijk niet opstand geleverd tegen mensen die dat niet verdienen. Toch, wij zijn allemaal schuldig. En dan staat er een Pilatus en die ziet dat en die zegt, jullie hebben allemaal schuld gehad. Jullie zouden allemaal veroordeeld moeten worden. Maar Jezus staat er ook. God zoekt één mens die instaat voor alle mensen. Weet je wat Pilatus zegt? Zie de mens. Dat is wat Pilatus zegt. Zie de mens, Jezus, die instaat voor alle mensen. Hij spreekt de taal van de Bijbel. God zocht daar iemand die kon instaan voor alle mensen. Zie de mens. Hij ruilt. En als eerste doet hij dat met Barabbas. Dus een van die soldaten die gaat dan naar beneden. Laat maar zien, ik heb dat getekend. Naar de kerker waar Barabbas zit. En dan zegt die soldaat, die zegt van die cipier, die zegt, jij kunt gaan, iemand anders ruilt met jou. En die Barabbas weet niet hoe die het heeft. Die komt tevoorschijn en die zegt, wat, ben ik vrij en ruil voor? Wie is die persoon dan? Dat moet wel een hele belangrijke persoon zijn. Nee, het is eigenlijk een chemiel. Het is eigenlijk een zielige figuur, zie de mens. We kijken hoe die erbij staat. We kijken hoe die lijdt, wat die allemaal aangedaan is. Hij staat wel als koning tegenover de koning. Hij staat als machthebber vanuit de hemel tegenover de machthebber van de wereld. En hij onttroont elke macht. Zoals die ook de hoge priester onttroont is. Wist je dat? Weet je dat Jezus onze eeuwige hoge priester is? Weet je dat op het moment dat Caiaphas zijn kleren scheurde. Heb je dat wel eens gelezen? Omdat hij hoorde wat Jezus over zichzelf zei. En wat hij niet kon verdragen. Hij scheurde zijn kleren. Weet je dat er in Exodus staat, of in wat is het, Leviticus staat, dat als een hoge priester zijn kleren scheurt, dat hij zijn ambt kwijt is? Zie je dat? Dus op het moment dat dat gebeurt, verliest de hoge priester zijn ambt. Er staat een hoge priester tegenover de hoge priester, Jezus, die voor ons instaat. Die altijd in Gods heiligdom komt. Die zijn bloed gegeven heeft, zodat het een eeuwigdurend offer is, staat er in Hebreeën. Zodat wij eeuwig verlost zijn. Niet voor één moment. Niet tot de volgende zonde die we doen. Maar voor altijd. Er is een oplossing voor de zonde. Je zonden zijn je vergeven. Je zonden zijn je vergeven. Dat is wat. Ik heb de Himalaya gezien. Ik heb de Mount Everest gezien. We vlogen er langs. Ik zag de toppen. 8.848 meter hoog. Weet je wat er in de laatste woorden van Micha staat? De zonde die je begaan hebt, werpt God in de diepste zee. Als je zonde had zo hoog als de berg Mount Everest. Zo hoog. Dan zegt God, ik gooi ze in de diepste zee. Weet je hoe hoog de hoogste berg is? Elke Nepalees kan je dat vertellen. Hè? Dat 8848. Weet je hoe diep de diepste zee is? Heb je dat wel eens gelezen? De Marianen trokken achter de Filipijnen. 11 kilometer diep. 8 kilometer hoog, bijna 9. 11 kilometer diep. Al zijn je zonden nog zo hoog als de hoogste berg. God werpt ze in de diepste zee. Dat is wat hij zegt in Micha. Ja. En God heeft het zelf geschapen. Hij weet waarover hij het heeft. Jezus is zonder zonde. Om onze zonde op zich te nemen. Zijn zee is zo diep. Hij is zo diep voor ons gegaan dat er is geen zonde die dieper gaat dan dat hij gegaan. Zie de mens. Hij kan instaan voor de zonde van de hele wereld. Want alles wat wij aan zonde gedaan hebben, heeft hij niet gedaan. Zodat hij tegenover de rechter kan stellen, geef mij de straf, want ik heb het niet gedaan. Dat is de mens die God zocht, waar Jezus aan voldoet. Zie de mens. En Barabbas die staat te kijken. En die zegt, laat maar zien, dat is het laatste plaatje. Ik ben vrij. Dat is wat. Dus de angst voor de dood. De angst dat je veroordeeld zou worden door God. Of door mensen. Heeft Jezus weggenomen. Omdat hij in jouw plaats stierf. En wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Wat is dan de kracht daarvan in ons eigen bestaan? Nou, dan lezen we tot slot 2 Korinthe 5, vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende. Paulus heeft dat zo goed begrepen. Ja. En dat is de vrolijke ruil. Hè? Dat is de openbaring die God gaf ook aan Maarten Luther. Ja. In 15:21. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. Jezus is geen zondaar geworden. Hè? Hij heeft nooit gezondigd. Ook niet toen hij aan het kruis hing. Maar God legde de zonde van ons op hem. Hij werd één gemaakt met de zonde. Ja? Met alle zonden van de hele wereld. Met het principe van de zonde. Met de macht van de boze. Die ons drijft tot vernietiging, tot afstand, tot pijn, tot verdriet. In onszelf en naar elkaar toe. Dat is zonde. Wat je elkaar aandoet en wat je jezelf aandoet. Hij heeft ons één gemaakt. Hij heeft hem één gemaakt met de zonde. Zodat wij door Jezus, rechtvaardig konden worden voor God. En rechtvaardig betekent goedgekeurd. Jezus is afgekeurd, kruisig hem. Zodat Barabbas goedgekeurd kon worden. Zodat Barabbas mocht zeggen, ik ben vrij. En waarom slaat Barabbas nou op jou en mij? Waarom ben ik Barabbas? Waarom ben jij Barabbas? Omdat zijn naam betekent zoon van de Vader. Bar Abbas. Bar is zoon. Abbas, Abba. Abba vader is vader. Je mag een zoon van God worden. Een zoon van de Vader worden. Dankzij Jezus. Omdat Jezus met je geruild heeft. Jezus heeft met je geruild. Je bent een kind van God. Je bent een kind van God. Weet je dat er in het Engels staat? So that we might become the righteousness of God in Christ. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft de zonde op zich genomen. Zodat wij de rechtvaardigheid van God in Christus konden worden. The righteousness of God in Christ. So that we might become. Hè, zodat wij konden worden. Wie zijn wij? Hoe zie ik mijzelf? Ik ben de rechtvaardigheid van God in Jezus. Hij heeft mij in Jezus geplaatst. Jezus is alleen maar goed. God heeft laten zien hoe goed hij is door Jezus. Hij heeft mij in Jezus geplaatst. Hij heeft mij gemaakt tot zijn rechtvaardigheid. Tot zijn goedkeuring. Tot zijn goedheid. Ik ben goed in Gods ogen. Dat is de evangelie. Zullen we dat eens uitbeelden? Ik heb even iemand nodig die mij helpt. Is er hier iemand van 1,70 meter zo'n beetje? Iemand zien? die even het podium op komt. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ik heb het ook wel eens gevraagd. Toen kwam er een hele grote vent. Maar dan kijk je zo tegen hem op, hè. Je hoeft niks te doen. Je hoeft alleen maar hier te staan. Hoe heet je? Ruben. Jij bent nu even iemand zonder God, zonder Jezus. Hè? Ik neem aan dat je dat niet bent. Ik heb je heerlijk zien aan bidden en zo. Geweldig. Zat achter je. Maar laten we even vanuit gaan. Jij bent iemand zonder God. Dat betekent dat je eigenlijk net als zo'n Barabbas in een soort gevangenis zit van ik ben schuldig en wat is het eind van het liedje? Wat is het eind van mijn leven? Hè? Ik mag er niet zijn. Ik ga een keer dood. Hè? Daar heb ik dan voor geleefd. En zonder soms dat heel goed te beseffen, drukt er schuld op je leven en schaamte. Hè? Ik ben niet goed genoeg. Angst voor wat zullen ze ervan vinden? Als er een God is, wat zal die ervan vinden? Dat knaagt aan je. Het kan zelfs ziektes veroorzaken. Hè? Hoe ziektes spelen zich af in de psyche. Hè? En daar ga je onder gebukt. Je kunt een burn-out krijgen. Je kunt, ja, weet ik wat. Hè? Je kunt ook juist, omdat je denkt van het is nooit goed genoeg, heel erg je best doen. Hè? Of het heel erg overschreeuwen. Maar diep van binnen zit dat gevoel van het is nooit goed genoeg. En daar lijd je onder. Hè? Dat heet zonde. Dat heet zonde. Hè? Daar ga je onder gebukt. Hè? Dat is je staat. En ik denk dat we dat allemaal kennen. Ja, eigenlijk leven we allemaal zo. Dat heet dan zondaar. Eigenlijk gebonden aan de zonde. En zelfs al doe je nog zo goed je best. Dan zou je alle wetten van God. Hè, al zou je die houden. De 10 geboden. En die 613 wetten die er in het Oude Testament staan. Dan nog voel je dat het niet goed genoeg is. En dan zou je alle lammeren slachten. Om het goed te maken met God. Want die wil dan bloed zien, zeggen ze dan. Het zou niet goed worden. Je leeft onder die druk. En dan ben ik even Jezus. Mag dat? Hè? Ja. Ik ben toch bestemd om op Jezus te lijken. Dus. En ik kom in deze wereld. En weet je, het wonderlijke is, ik sta op een plek waar Gods zegen volop op mij rust. Hè. Hij staat eigenlijk op een duistere plek. Waar die zegen, ja, soms sijpelt er iets door, maar waarin die zegen echt niet doorwerkt. Hè. Al is het maar zijn eigen geweten wat zegt, je bent niet goed genoeg voor de zegen van God. Maar ik leef gewoon onder die volle zegen van God. Er is niets in mij wat Gods zegen weerhoudt. Want ik ben zonder zonde, ik ben Jezus. Ik ben vol genade. Ik ben daardoor ook aantrekkelijk voor mensen, want ik accepteer ze, ik hou van ze. Er staat niets tussen ze in. Ik ken geen schaamte, ik ken geen schuld, ik ken geen angst. Ik beweeg me zo vrij in deze wereld. En die geest van God, die rust op mij, die voelt zich thuis bij mij, die verdwijnt ook niet, die is gewoon op mij. En zo leef ik in deze wereld. En zo geef ik mezelf. Maar dan zie ik Ruben, die op die plaats staat, en ik ben met hem bewogen. Ik ben vol erbarmen, om mijn Bijbels woord te gebruiken. Van binnen leeft mijn liefde voor hem. En ook mijn zorg voor hem. En mijn pijn, mijn verdriet. Dat hij zo moet leven. En Ruben, ik zeg, zullen wij ruilen? Ja? Kom jij op mijn plaats staan? Hij zegt, graag, heb je het gehoord? Dan ga ik op jouw plaats staan. En ik ben Jezus. Ik ben zonder zonde. Maar ik neem nu al die schuld, al die schaamte, al die angst, al die pijn van binnen, neem ik op mij. En ik sterf zijn dood. Ik sterf aan alles wat hij verdient. Ja. En zelfs al die moeite die hij deed om het goed te doen, neem ik mee. Want het is nooit goed genoeg in het graf. En ik sterf zijn dood. En ik zeg, het is volbracht. Aan het kruis. Dat is wat ik doe. Uit liefde voor hem. Ja. Hij staat op mijn plek. Hij staat op mijn plek. En hij denkt, wat doe ik daar? Wat gebeurt daar? Nou, ik zal het je zeggen. Die dood kan mij niet vasthouden. Ik ga naar mijn plek terug. En ik ga hem verzekeren wie hij is in mij. Hij is namelijk de rechtvaardigheid van God in mij. En dat betekent dat hij mag leven zonder schuld. Ruben, je zonden zijn je vergeven. Nou, ja, geweldig hè. Dus geen schuld. Jij bent goed in Gods ogen. Dus geen schaamte. Geen schaamte. En ik blijf het je zeggen, want ik sta aan jouw kant. Hè? Er is voor jou geen angst voor de dood. Die slavernij waarvan je dacht van ik moet goed mijn best doen, want ik heb maar één leven en daarna ga ik dood. Weg daarmee. Je mag relaxed leven. Ja. Je bent bevrijd van die levenslange angst van de dood. Hebreeën 2, hè? Weet je wel. Het zijn allemaal bijbelteksten. Hè? En zeg maar, het leven van Jezus, wat hij jou zo gunst, hè, en waar hij zelf voor instaat, komt tevoorschijn in jouw leven. Want je staat op de plek waar God je kan zegenen. De vloek heb ik op me genomen. Hè? Als je zondigt moet je dood. En de zegen, je mag leven, het leven wat Jezus je gunt, is voor jou. En de geest van God rust op jou. Die is compleet beschikbaar. Jezus heeft het al gezegd voordat hij stierf. Hè? De trooster die ik zenden zal voor eeuwig bij je blijven. Heb je dat wel eens gehoord? Die zal voor eeuwig bij je blijven. Dat betekent als jij tekort schiet en het niet goed doet, want je bent nog steeds Ruben. Wij moeten nog heel veel leren. Maar ook daarin is de geest er om je te helpen. Hè? Die richt je op, ook als je valt. En die zegt van, je bent toch Gods geliefde kind, dankzij Jezus. Is dat niet geweldig? Amen. Applausje voor Ruben. Dankjewel. Heel goed gedaan. Dat is de consequentie van het leven wat we leven in Jezus. Dankzij die ruil. En dat richt je op. En dat mag je beoefenen. Daar mag je van zeggen, daar mag ik in rusten. En Paulus zegt in Romeinen 6. Kijk dan naar jezelf zo. Zie jezelf als dood voor de zonde. Daar. Jezus heeft je zonde op zich genomen. Daar ben je gestorven. Daar ben je opgestaan met Jezus. Zie jezelf dood voor de zonde. Levend voor God. Goedgekeurd door God. En in Romeinen 7 zegt hij, dood voor de wet. De wet zegt, als je zondigt moet je dood. Maar laat de wet niet meer spreken in je leven. Want de wet leidt tot veroordeling. Je bent vrijgesproken. Net als Barabbas. Zoon van God. En de geest getuigt met onze geest, ook Romeinen 8, dat we kinderen van God zijn. Dat we mogen zeggen, Abba, Papa, ik ben Barabbas. Leuk hè? Is dat niet geweldig? Zullen we zingen en de Heer de eer geven? Dank u Jezus, u bent goed. En mocht er iemand zijn die zegt, ik heb die ruil niet meegemaakt in mijn leven. Dat kan vanochtend. Er is gebed na de dienst. Je kan komen, je kan zeggen, ik wil die ruil in gebed meemaken. En ik wil zeker weten dat ik op deze plek sta. Weet je dat er veel mensen zijn die er een beetje tussenin staan. Die een beetje hink springen, zo. En eigenlijk niet zeker weten van, ben ik nou echt op die plek terechtgekomen? Zijn mijn zonden werkelijk vergeven? Is de geest werkelijk in mijn leven aanwezig? Maar dan is het goed om gebruik te maken van de diensten van deze gemeente. Om je daar stevig in te maken. Want het helpt je zo. En God gunt het je zo. Amen. Amen.